Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Van automatisering tot ZZP-wetgeving, van loonkloof tot hete herfst, van energiecrisis tot woningcrisis. Hoe staat de Nederlandse economie er eigenlijk voor? En welke impact hebben internationale ontwikkelingen? In deze serie bespreek ik met economen en andere deskundigen de economische stand van Nederland. En ik verdiep me deze week in het bijzonder in de Nederlandse webwinkels. Uit marktonderzoek van thuiswinkel.org blijkt dat de groei van het aantal online bestedingen de laatste 2 jaar afzwakt. Waar ligt dat aan? En wat betekent de Digital Market Act voor de concurrentiepositie van kleine webwinkels tegenover grote platformen als Amazon en Bol? Marlene ten Ham weet het, algemeen directeur van thuiswinkel.org. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Tijdens de coronacrisis nam het aantal online uitgaven natuurlijk enorm toe. Ja. Wat is na corona het nieuwe normaal?
Nou, het nieuwe normaal is dat we wel allemaal gewend zijn geraakt aan online winkelen. En dat is echt wel dankzij corona. Of hoe je het maar wil noemen. En op dit moment gaf je eigenlijk aan, we geven minder uit. Nou ja, het is wel zo dat we nog massaal uitgeven op het gebied van diensten, ticketing, reizen, evenementen. Maar dat eigenlijk de productenkant wat stabiliseert. Maar nog steeds zien we eigenlijk groei ten opzichte van voor corona. En die groei die we ten tijde van corona hebben gezien, heel veel onderzoek hebben we daarnaar gedaan. Dat is eigenlijk 10 jaar groei in 2 jaar geweest. Dus dat is ook echt niet het nieuwe normaal.
Maar zijn er dan producten waar mensen blijkbaar toch weer voor naar de winkel gaan als het iets meer kost, of als ze het zelf willen voelen? Ik noem het maar, dat je denkt, nou, ik doe dat toch niet online.
Ja, we zien steeds meer gewoon een combinatie eigenlijk. Dus ik maak ook heel weinig meer het onderscheid. We zien heel veel fysieke winkels ook online webshops openen. Hè? Dus gewoon online verkopen. We zien ook wel dat de toekomstige license to operate is, in het mooie Engels. Dat is eigenlijk hoe je een veel bredere klantenkring ook tot je kunt krijgen.
Maar die doen dat dus om fysiek te kunnen overleven, omdat ze weten, met alleen een winkel red ik het niet. Ja. Die hebben dat extra kanaal nodig.
Absoluut. En je hebt gewoon een groter bereik. Maar het is ook de toekomst. Dus er is echt heel veel groei hebben we gezien in het gemak wat het ons brengt. Dat zien consumenten. Maar je ziet ook wel dat ze zeker weer teruggaan naar de fysieke winkel. Hè. Dus dat proberen of een kopje koffie drinken, dat ook prettig is. Maar dan vervolgens laat je thuis bezorgen, omdat je net niet in die ene maat past in die fysieke winkel. Dus de combinatie zien we eigenlijk nu.
Als je, en jij zegt, ik zie dat steeds minder, maar als je puur en alleen online aanwezig bent, hoe voorkom je dan dat je het alleen nog maar kunt winnen op prijs? En dat dus bijna vanzelfsprekend je marge onder druk komt te staan.
Ja, het is heel erg belangrijk dat je eigenlijk een bepaalde niche uitzoekt. Dus je moet er wel, je bent bijvoorbeeld toploper op het gebied van verduurzaming. Je verkoopt alleen nog maar duurzamere producten. Nou, je moet eigenlijk op zoek gaan naar een uniek product en naar een unieke propositie. En wat je ook wel ziet is dat deze bedrijven toch wel gewoon gebruik maken van die grotere platformen om dat bereik te vergroten. En je ziet dat al deze bedrijven ongelooflijk inzetten op personalisatie. Dus die willen die klant leren kennen. En die willen eigenlijk met hen meelopen in hun behoeften en vraag. Dus daar wordt heel veel op geïnvesteerd.
En er zijn ondernemers die het aandurven. Want die groei die neemt wat af. Die vlakt wat af na corona, bijna vanzelfsprekend. Ja. Maar onderzoek van de Kamer van Koophandel laat zien dat er wel steeds meer ondernemers zijn die beginnen met een online winkel, een webshop. En dat dus ook heel vaak jongeren zijn.
Ja.
Ken jij daar de verklaringen van?
Nou, ik denk, het is natuurlijk niet mijn onderzoek, maar wat we wel zien is dat er natuurlijk een hele grote nieuwe generatie heel anders opgroeit. En heel erg gemakkelijk een webshop openen. Hè, dat is eigenlijk nog niet zo extreem ingewikkeld.
Je kunt hem ook makkelijk weer dicht doen.
Je kunt hem ook weer makkelijk dicht doen. En wij zeggen wel, als thuiswinkel zijn natuurlijk van, let op, wij moeten echt in toenemende de maat aan heel veel wet en regels houden. En let daar dus op als je start. Begrijp wat de rechten zijn op het gebied van consumenten, wet en regelgeving, roepingsrecht, retouren. Wij hebben een heel strikt gereguleerd stelsel waar wij ons aan houden. Dus laat je begeleiden en kom bijvoorbeeld bij ons of bij de Kamer van Koophandel voor hulp.
Want het is een fluitje van een cent, maar het wordt desondanks ook onderschat, omdat er wel plichten en rechten van jouw potentiële klanten bij komen kijken.
Nee, zeker weten. Dat niet alleen. We hebben gewoon een heel gereguleerd stelsel. Hè. Er wordt bepaald wanneer je een prijs naar beneden mag doen. De korting, et cetera. Dus dat is een... Het is makkelijker om te openen dan om dat echt succesvol te laten zijn. Ja.
Over regulering gesproken, dan kun je kijken naar Den Haag. Maar je moet in toenemende mate denk ik ook de blik richten op Brussel met de Digital Market Act. Dat kan zijn weerslag hebben op uiteindelijk consumenten, maar toch ook zeker op de grote platformen die een betere en andere verhouding zouden moeten hebben met die kleinere webwinkels. Is het ook makkelijk om te denken aan Bol, aan Amazon. Mm-hmm. Kun jij kort toelichten wat er verandert?
Nou zeker, hè. Die wet is al in gang getreden. En dat geldt overigens niet zozeer. Bol heeft nog niet de poortwachtingsfunctie, maar Amazon wel. Er zijn allemaal staffels voor. Dus echt grote platformen die mogen bijvoorbeeld niet meer data gebruiken om daar zelf hun eigen producten voorrang op te geven. Dus ja, wat je ziet is in Brussel een toenemende mate van een wens om toch duidelijkere afspraken te maken om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Dat zegt niet zo dat het zo is, maar we moeten wel afspraken maken om ervoor te zorgen dat iedereen een gelijke kans heeft.
Maar het versterkt dus ook de positie van die kleinere ondernemer.
Absoluut.
Die, tenminste als ik jou goed begrijp, soms niet buiten Amazon of Bol kan werken, want ja, je moet daar wel zijn.
Je moet daar wel zijn en het brengt ook veel, hè. Dus laten we dat, het brengt ook dat je veel groter bereikt. Ze kunnen je veel uit handen nemen. Dus er zijn heel veel ondernemers die daar ook bewust voor kiezen. Als je een hele sterke niche hebt, kun je ook op eigen benen blijven staan. Maar goed, er wordt dus ook niet altijd zo negatief over geoordeeld. Ik denk wel dat het goed is dat zij nu moeten fungeren als poortwachter. Dus dat als er ook aan de consumentenkant iets aan de hand is wat niet klopt of waar gewoon niet aan de wet wordt gehouden, dan heeft hebben die grote platformen een verantwoordelijkheid.
Maar over Amazon is de afgelopen jaren toch wel tamelijk negatief geoordeeld, omdat zij konden kijken wat de hardlopers waren, dan zelf met een imitatie kwamen, net onder de prijs, of anderen dwongen om die prijs dan maar te verlagen of een groter deel van de commissie op te strijken.
Ik heb die voorbeelden gezien, hè, zelfs tot rechtszaken aan toe in Duitsland bijvoorbeeld. Ik denk in het kader van ook onze nieuwe visie dat het veel meer gaat over responsible e-commerce, dat bedrijven, dit soort voorbeelden, dat het goed is dat een wetgever komt met een DMA, hebben wij overigens ook jaren met hen aan gewerkt. 80% overigens van wetgeving wat wij in Nederland bespreken komt uit Brussel, dus daar moet je zijn. En ik denk dat dat goed nieuws is. Dus in het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid, überhaupt een verantwoordelijkheid om niet je eigen voordeel op basis van je eigen businessmodel, ik denk dat dat wel voorbij is en dat het goed is dat een DMA dan dus er ook is.
Hoe maatschappelijk verantwoord is het om de mogelijkheid aan te bieden om achteraf te betalen? Kom ik op de meest recente waarschuwing van de AFM in het jaarverslag toch extra aandacht voor deze groeiende groep, vaak jongere consumenten, die bijna het als een gewoonte beschouwen om pas later de rekening te betalen met alles wat er dan bij komt kijken, met name als je te laat betaalt.
Ik ben het helemaal met jou eens, in ieder geval eens met dat het een goede vraag is en een goede discussie. Weet dat wij als webwinkels alsnog de 50% verplichting hebben, wettelijke verplichting, om achteraf betalen aan te bieden.
Voor 50%?
Ja, dat weet dus bijna niemand. Dat is oorspronkelijk was dat, hè, je kocht een keuken online en dan moet je ergens je garantie wel kwijt kunnen als dat niet goed gaat. Dus voor grote bedragen. Maar wij hebben nu als enige in Europa, in Nederland, de 50% wettelijke verplichting om achteraf betalen te bieden. Daar heb ik vorige week daarover gedebatteerd met een drietal Kamerleden. Haal die er eerst af. Nou, dat gaat gebeuren, want dat lijkt me een no-brainer. Maar het moet er wel af, want wij moeten überhaupt niks daarover verplichten. Vervolgens gaat het erover dat je eigenlijk forceert die zijn gekomen met een gedragscode. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Ook daar is het maatschappelijk verantwoord ondernemen cruciaal.
Ja, daarvan zegt de AFM overigens wel, prima met je gedragscode, practice what you preach. Want het komt er nog niet echt door.
Het komt er nog niet. En er komt een Consumer Credit Directive in 2026 uit Brussel. Daar kunnen we dus niet op wachten. Dus wat heel sterk zou zijn, is naast dat we waarschuwen, dat we wel degelijk ook gaan informeren en gaan registreren bij de BKR. Dus ik denk, dat we hier inderdaad als sector, als markt, bij elkaar een veel steviger statement kunnen maken. Want we willen allemaal niet dat er mensen die het geld niet hebben of niet kunnen uitgeven, dat die de mogelijkheid hebben om schulden te stapelen. Wat nu ook nog mogelijk is, dat ik bij het een het koop en bij de ander vervolgens dat netjes weer opnieuw doe, zodat die schulden alleen maar groter worden.
Als je over zou gaan tot een identificatieplicht, ik heb hier een voorstander ontmoet. Want ik kan me ook voorstellen dat er ondernemers zijn die denken, hoe hoger ik de drempel maak om bij mij te bestellen, hoe groter de kans dat die klant afhaakt.
Oké, in het kader.
Ik denk dat dit zou kunnen spelen.
Ik ben het wel met je eens. Dus dit is wat ik donderdag heb gezegd in de Tweede Kamer. Ik denk dat een identificatieplicht geen gek idee is. En ik denk ook dat we met elkaar echt waar die verantwoordelijkheid moeten voelen. En dat dat ook de toekomst is. Dus dat je niet alleen, het zit er niet alleen hierop, maar dit lijkt me een ongewenste situatie. Ik wil ook heel graag toe naar het duurzamere e-commerce, naar toekomstbestendigheid, reparatie. Dus een hele andere manier van denken. Eigenlijk van een lineaire economie naar een circulaire economie.
Ja, jullie geven nu certificaten uit, certificering, nog niet verplicht.
Nee.
Dat geeft aan dat je hier werk van wil maken. Overigens kwam ik op jullie site dan weer tegen dat de ACM daar nog naar moest kijken of heeft gekeken. Nee. Omdat dat dan wel moet mogen en je niet de een voor moet trekken ten opzichte van de ander. Ja. Dat zo'n certificaat niet leidt tot extra klant alleen.
Ja. Nee, dus de ACM heeft een bericht uitgegeven ook afgelopen donderdag. Gezegd, het mag. Dat is fantastisch. Wat wij eigenlijk doen met die certificering is, we helpen bedrijven om stappen te zetten richting verduurzaming. Dat betekent dat je inzicht krijgt op een zestal thema's binnen e-commerce en dat je daarop gaat bewegen. Dus het gaat niet zozeer over een stempel. Daar willen we helemaal niet naartoe werken. Wij willen toe naar dat ondernemers in toenemende mate dit onderdeel gaan maken van een bedrijfsstrategie.
Waarom moest de ACM daar überhaupt een blik op werpen dan?
Ja, wij willen heel graag dat de ACM sowieso met ons mee werkt. Ik geloof ook heilig in de ketenverantwoordelijkheid en dat we hier met heel veel partijen dit opzetten en bouwen. En zo ga je ook voor die wetgever uitlopen. En de ACM heeft natuurlijk de welbekende leidraad geformuleerd op het gebied van green claims. Dat we ook stoppen met nog iets te claimen wat we niet kunnen uitleggen. En dat zit allemaal in die certificering. Dus wat je wel wil, is dat de ACM met je meekijkt. Zeker.
Is het nu allemaal geregeld? Want je was daar in Den Haag om ook de nationale e-commerce agenda te presenteren. Je hebt geen tijd meer om alle punten te noemen. Maar moet er nog zoveel geregeld worden dan?
Nou, we willen heel graag dat de overheid mee gaat bewegen en mee gaat werken. Dus veel meer stimuleren. Het veel makkelijker maakt. Ingrid Thijssen zei net, al die regels die op ons afkomen. Ja, dat is er één. Dan kom je zelf als markt met een oplossing. Maar zorg dan dat we gemakkelijker die stappen gaan zetten naar duurzamere businessmodellen. Stimuleren, goedkoper maken van wat echt duurzaam is. En haal die btw bijvoorbeeld op reparatie eraf.
Nu twee keer genoemd, dus het is een serieus punt. Marlene ten Ham, algemeen directeur van thuiswinkel.org.
De economische stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.